Het thema voor deze tweede preek uit de eerste brief van Johannes heb ik genoemd pastoraal en radicaal. En ik wil met u lezen 1 Johannes, hoofdstuk 1. Pastoraal en radicaal. De nadruk, dat zal ik straks ook wel een beetje geven, ligt op vers 3b en vers 7. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En als lied na de preek, wat dan gelijk ook het slotlied zal zijn, zingen we opwekking 618, Jezus hoop voor de volken. Bij deze tweede preek uit de brief van Johannes is er opnieuw een studie met dezelfde titel als de preek, dus ook pastoraal en radicaal, kunt u vinden op de balie, waarbij ik op in de preek niet besproken teksten nader inga, op alle teksten trouwens die er staan. Het zijn 2 A3'tjes en ze liggen op de lectuurbalie en het zal u niet vreemd overkomen als ik zeg van harte aanbevolen. Laten we met elkaar samen lezen 1 Johannes hoofdstuk 1. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. Het leven is verschenen. En wij hebben het gezien en getuigen ervan. We verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook aan u, opdat u ook met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen. En wat we u verkondigen, God is licht. En in hem is geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl onze weg in het duister gaat, dan liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en dan reinigt het bloed van Jezus zijn Zoon ons van alle zonde. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als wij zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen, vrienden, gasten en u die later via internet zult luisteren. Mag ik u zo aan het begin van deze preek eens een vraag stellen? Neem eens iemand in gedachten om wie u heel veel geeft. Hebt u het? Nu nog 1 of 2 erbij. Gaat het nog? Oké, deze 3 die u nu in gedachten hebt, omdat u van ze houdt. Wat zou u hen die u in gedachten hebt, omdat u van ze houdt, voor goeds toewensen? In gedachten, hè? Eraan denken. Wat zou ik die en die en die voor goeds toewensen. Oké. Mag ik nou nog eens wat vragen? Heeft het goede dat je degene die je lief hebt toewenst, heeft dat iets van doen met God? Is dat op de een of andere manier verbonden met de wereld van Jezus Christus, met het geloof? Kijk. Broeder en zuster, vriend en vriendin. Als u op deze laatste vraag nu ja zegt, dan zit je op 1 lijn met de schrijver Johannes, wiens brief wij samen net het eerste gedeelte gelezen hebben. Want dat wil Johannes ook. Voor u en mij, hij kende ons natuurlijk niet. Hij kon ons nooit in gedachten nemen. Maar wel hen, zoals je ook bad daarnet, die door hun woord in Christus zouden geloven. God zoekt ons op met deze brief van de apostel Johannes. Jou en mij. Mij wel in het bijzonder, want ja, ik ben natuurlijk de eerste die in mijn studietijd en in mijn stille tijd en in mijn preekvoorbereiding dit alles merk. Heel diep merk. Als je al die versen diep tot je door laat dringen. God zoekt ons op. En dat doet hij door deze kleine Johannes, die hier op het podium staat, vanmorgen ook, met deze preek. Hij zoekt jou op. Het heeft je iets te zeggen vanmorgen. Namelijk, het gaat over het goede. Het gaat over het beste voor je leven. En dat heeft hij voor ons, heel persoonlijk, en voor ons allemaal, zoals we hier als gemeente zijn. Wie met hart en ziel luistert en later de studie leest, die wordt beloond. Wat wij hier van Johannes horen over God en over Jezus, over het licht en over het leven, over waarheid en leugen, over licht en duisternis, dat is allemaal voor ons bedoeld. Voor u en mij. Dat heeft iets met ons te doen. Voor u en mij, die Jezus niet zelf hebben kunnen zien, zoals Johannes, en die niet met hem samen opgetrokken zijn, zoals de discipelen in de periode van Johannes. En het is Johannes zijn grote wens dat wij door het getuigenis van hen als ooggetuigen ook zouden mogen geloven met een sterk en met een overtuigd geloof. Vooral dat laatste. Met een geloof dat de toets van de tijd kan doorstaan. Als een troubadour bazuint Johannes het lied van de liefde voor zijn Heer. Wat hij in deze brief in eenvoudige woorden zegt, dat gaat zo hoog, het is zo breed, het reikt zo diep, dat het bijna niet te vatten is. Neem nou die uitspraak even verderop, die wij allemaal wel kennen. God is liefde. Of wat wij net gelezen hebben in het begin van deze brief. God is licht. Wie begrijpt dat ten volle? Wie snapt waar het hier echt om gaat? Wie kan de diepte ervan peilen? Deze brief begint op een manier zoals ook het evangelie naar Johannes begint. En dan gaat het over het woord dat er was in het begin van Gods schepping. Dat woord dat is mens geworden en heeft onder ons geleefd. En als je dan het evangelie van Johannes wat verder leest, dan kom je erachter, dat woord blijkt Jezus Christus te zijn, Gods Zoon. En zo gaat Johannes maar door. Wat hij in zijn evangelieboek begonnen is, doet hij in de aanhef van deze brief opnieuw. Hij gaat maar door om een overtuigd loflied op Gods liefde, Gods trouw te zingen, op Jezus, op de vergeving van zonden en het leven van de toekomende eeuw. Waarom doet hij dat? Wel, dat doet Johannes omdat hij gehoord heeft en weet dat gelovige mensen in de gemeenten die hij als pastor en herder dient, aan het twijfelen gebracht worden. Er zijn in zijn gemeenten moeilijkheden geweest. Scheuring zelfs. Er zijn mensen die een verkeerd evangelie gezaaid hebben. Waar Christus op een vreemde manier is voorgesteld. En waar de zonden geen plaats hebben in het leven van een mens. Johannes doet dat omdat hij weet dat gelovige mensen in de gemeente kunnen gaan twijfelen. En dat geldt natuurlijk voor ons ook. Er zijn zoveel stemmen vandaag de dag. Zoveel invloeden en meningen. Er wordt zoveel van je gevraagd, er komt zoveel op je af. De brief van Johannes is geschreven opdat jouw leven verbonden zou zijn en blijven. En het mijne met dat van Johannes. Dan zegt hij het, heel apart. En daardoor met God en Christus. Heel apart, om het zo te zeggen. Het gaat dus over in het licht leven. Daarover gaat het vanmorgen, pastoraal en radicaal. Wij christenen leren in de kerk en in de gemeente en uit de Bijbel dat wij wel leven in de wereld, net als alle andere mensen, maar dat ten diepste wij onze bronnen van leven niet hier hebben. We hebben een natuurlijk, lichamelijk leven, maar bij ons is er heel iets gebeurd. Wij hebben ook een geestelijk leven gekregen en daar liggen onze uiteindelijke diepste bronnen. En wij behoren toe aan een ander koninkrijk en de Bijbel leert ons dat koninkrijk is niet van deze wereld. Maar door de vele invloeden die er elke dag op ons afkomen, moeten wij wel oppassen dat wij niet vervagen. En dat die invloeden niet zo groot worden, dat ze er eigenlijk helemaal niet zijn. Ze moeten er helemaal niet zijn, die invloeden. Dus we moeten oppassen dat die invloeden niet zo groot worden, dat ze macht over ons krijgen. Je moet ze weren, leren weren. Velen kijken televisie en moderne film. En met internet en Google is de wereld een dorp geworden. Er is de laatste, laat ik maar zeggen 10, 15 jaar zo ongelooflijk veel veranderd op allerlei gebied. Er is een enorme afbraak van traditionele structuren zoals huwelijk en gezin gekomen. En dat hebben wij zoals we hier zitten, de meeste van ons allemaal, aan de lijve meegemaakt. Totaal anders denken over gezin en huwelijk en ga zo maar door. Wij leven in een sfeer van doorgeschoten individualisme. Er lijkt in onze tijd een toenemende behoefte aan gelijkvormigheid te ontstaan. Als we allemaal nog maar een beetje gelijk zijn, een beetje hetzelfde denken, dan is dat makkelijker. En wie afwijkt, is verdacht. En christenen wijken af. Want die zijn niet van deze wereld. Kortom, wij worden langzaamaan wakker in een kale tuin, waar een oppervlakkige en verlopen zielloze cultuur heerst. Ik hoor en ik lees wel eens wat over de zogenaamd verstrooiende programma's, zoals bijvoorbeeld de Gouden Kooi en zo. Ik weet niet wat u ervan denkt, maar als ik het lees, denk ik die leegheid, wat is dat erg. De leegheid doet je pijn. En dat in een tijd waarin er maar weinig ruimte in het publieke domein voor het geheim van God en van de Bijbel is. Diep triest dat de landelijke kerken zo'n leegloop kennen. Nog erger dat de harten van zoveel mensen in beslag genomen worden door de demonische wereldgeest. Het is een schemertijd. Dat is mijn oordeel. Het is een schemertijd die mij een gevoel van onbehagen bezorgt. Maar ook een soort verlangen, een uitzien. En dan denk ik wel eens aan het oude lied wat we vroeger zongen, Welk een uitzicht, bruidsgemeente. Uitzien naar de komst, naar de wederkomst van Jezus. De geschiedenis die wij meemaken, want wij schrijven ook geschiedenis, u en ik. Wij maken onderdeel uit van deze tijd en de geschiedenis die wij meemaken in onze cultuur, die vormt zich naar onze drijfveren. En het ziet eruit dat wat wij krijgen is, en dan bedoel ik dat massaal gezien in Nederland bijvoorbeeld en in Europa, wat wij krijgen is zoals wij zijn. De cultuur om ons heen is een koekje van eigen deeg. En daardoor is er veel behoefte aan liefde in onze tijd. En velen zoeken het overal. Er is ook weer een enorme invloed van de religie. En mensen zoeken het overal en nergens maar velen ook zeer bewust en overtuigd niet bij de bron. Niet bij God. Wat een verdrietig element in de prachtige tijd waarin we leven. Gelijkvormigheid aan deze wereld wordt door de Bijbel duidelijk afgewezen voor hen die geloven. Wij moeten zien dat we niet gelijkvormig worden aan deze wereld. Johannes schrijft er breed over. In die hele brief verderop komt het voortdurend en helder aan de orde dat de wereldgeest principieel leugenachtig is. En hij geeft ook een argument mee. Johannes zegt, omdat die geest Jezus Christus niet erkent als Heer en God. Daarom is de wereldgeest leugenachtig. Daarom is de wereld in de leugen. En wij? Dat wij in het licht wandelen wordt pas duidelijk als wij overtuigd gaan leven naar de geboden van Jezus. Niet als je lid van iets bent, zomaar, daardoor alleen. Niet als je vaak ergens naartoe gaat, daardoor alleen. Dat wij in het licht wandelen wordt pas duidelijk als we overtuigd gaan leven als christen. En wat een strijd geeft dat. Want van nature gaat ons hart, mijn hart, ook wel uit naar de dingen van deze tijd. Broeders en zusters, door dit alles wat ik nu zeg, is er veel behoefte aan duidelijkheid en aan helderheid. Juist ook in het geestelijk leven. Het is een beetje een verwarrende tijd, een mistige tijd. En dan komt de vraag natuurlijk op ons af, staan wij open voor een leven in het licht dat God geeft? Staan wij daar voldoende voor open, vanwege de duisternis waarin we zitten? Wat is ons christen zijn waard? Is het uiterlijke schijn? Is het een vernislaagje? Nee, pas als Gods geest het in ons leven van binnenuit bewerkt, en pas wanneer het leven van Jezus van binnenuit bij ons komt, dan leren we om God meer lief te hebben, meer en meer lief te hebben. En dan leren we de zonde meer en meer te haten. En pas dan is er sprake van de wandel in het licht. Pas dan. En daar gaat het om vanmorgen. De wandel in het licht. Nou, gevoelig en herderlijk schrijft Johannes dan over wat er werkelijk nodig is om met God te leven. En hij verkondigt over Jezus. En hij getuigt van de liefde van God, zoals hij die heel persoonlijk in de ontmoeting met Jezus heeft leren kennen. Hij was een goede vriend van Jezus. Hij is intiem met hem omgegaan. Hij was erbij in de elementen van zijn leven waar Jezus strijd had. Johannes. Johannes heeft Jezus zo diep meebeleefd. Johannes heeft het eeuwige leven, zegt hij in het begin van deze woorden die we gelezen hebben van deze brief. Ik heb het eeuwige leven gezien. Gezien. Met mijn ogen. Ik heb de krachten ervan ervaren in de wonderen die Jezus deed. Johannes heeft meegemaakt hoe Jezus Christus zijn eigen leven en dat van zeer velen om hem heen vernieuwde. En dat gunt hij ons ook. Dat gunt hij hen die na hem komen. En dat gun ik jou ook. Dat je kracht van het eeuwige leven, de kracht van de geest, meer ervaart morgen dan vandaag. Dat er groei in je geestelijk leven zit. Waarom is dat zo? Johannes zegt, opdat jullie, en deze kleine Johannes zegt dan maar even, opdat jullie, wij, moderne mensen, samen met de apostelen en gelovigen uit die oude tijd, als één lichaam van Jezus verbonden zijn. Dat woord verbonden, koinonia staat er in het Grieks, komt hier meerdere malen op een belangrijk element voor. Als een belangrijk element voor. Koinonia, verbonden met God, verbonden met elkaar. Dat we gemeente van Jezus zullen zijn, opdat, dat is ook een reden, opdat wij ook die vreugde van de omgang met God persoonlijk en meer zullen leren kennen. Je hebt mensen die zijn heel gauw tevreden daarin. die zeggen, nou het is fijn om zondag naar de kerk te gaan, heerlijk, zingen, doe ik graag. Is genoeg voor mij. Maar ik geloof dat dat niet helemaal terecht is. In het geloof zit altijd een verlangen. Verlangen meer verbonden te zijn met de Vader en de Zoon door de Heilige Geest. En dat geeft diepte, dat geeft kracht en dat geeft blijdschap in je leven. Een blijdschap die je verstand te boven gaat en die niemand je kan afnemen, zelfs als je verstand in de war raakt. Dan zijn gelovigen zelf niet meer blij, maar de mensen om hen heen wel degelijk. Die geloven. Want die zeggen, hij of zij is van Christus. En dan komt die andere wereld weer aan de orde. Een blijdschap die niemand je kan afnemen. Niets je kan afnemen. Iemand zegt, ja, ik ben ook wel eens blij. Maar die blijdschap waar Johannes over spreekt, dat onze vreugde volkomen wordt, wat is dat toch? Ja, ik kan dat in deze preek allemaal niet uitleggen. Maar leest u, er is een goed boek over. Naast de Bijbel zijn er ook prachtige boeken. Weet u wat een mooi boek is over de vreugde van God? Dat heet zo, dat boek, De Vreugde van God van John Piper. Leest u dat boek eens. De Vreugde van God van John Piper. Zeer de moeite waard om te weten wat u en mijn leven nog aan diepte kan winnen. Wat een bemoedigende en wat een herderlijke woorden schrijft Johannes dan in dat eerste gedeelte van zijn brief. Het is voluit pastoraal. Het eerste stuk is zo'n veelkleurig getuigenis zoals hij dat ook in het evangelie in het begin heeft gedaan. Over de ontmoeting tussen God en mens. Over het ware leven in Jezus Christus. En over het liefdesverbond dat God met mensen aangaat, met ons die geloven. Daar gaat het over. Maar ik heb natuurlijk als titel voor deze preek gekozen, pastoraal en radicaal. Het pastoraal herderlijke in de aanhef van deze brief zoekt verbinding met jouw hart. Maar het radicaal opwekkende kernachtige van het vervolg zoekt het antwoord van jouw leven. En dan gaat het erover om uit die verbondenheid met God, waar het begin over gaat, positief en opbouwend te leren leven met de mensen om je heen. En dat is nou het prachtige van het christelijk geloof. Het zweeft nooit. Het christelijk geloof zweeft principieel niet. Het is altijd down to earth. Het heeft met God en met je naaste te maken. Zo zegt Jezus, dit is de samenvatting van de geboden die God je geeft. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Er zijn natuurlijk heel veel mensen in onze tijd die zeggen, ja, God liefhebben, dat is mooi. Ik heb God lief. Maar met mijn buurman of met mijn vrouw, mijn man kan ik niet leven. Dat kan soms erg genoeg zo zijn. Er zijn natuurlijk buitengewoon tragische ontwikkelingen in de relaties tussen mensen. Het gaat vanmorgen over die verbondenheid met God. En dat die kracht heeft voor een positief opbouwend leven met de mensen om ons heen. Want het begint met God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Corrie ten Boom, een zendeling in Pur Sang, was eens in Afrika aangeland met het vliegtuig om daar op een conferentie te spreken. En ze was de vliegtuigtrap nog niet af of de eerste vraag die een Afrikaanse christen die al de trap opkwam en haar verwelkomde tegen haar zei was, welkom Corrie. Wandel je in het licht? En ze schrijft in een van haar boeken dat ze tot haar verdriet moest zeggen dat ze in een ruziesfeer met haar secretaresse vertrokken was. God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Broeders en zusters, jonge mensen en vrienden, dit is de centrale belijdenis die de toon zet voor onze hele christelijke levensstijl. God is licht, licht. In dit tweede gedeelte gaat het dus over radicaal tegenovergestelde begrippen. En Johannes schrijft ze ook zo duidelijk op. Zonde en duisternis staan tegenover vergeving en licht. Johannes zegt waarop het staat, En wel in 3 uitspraken die niet kloppen. Hij doet die 3 uitspraken die waarschijnlijk in zijn mond gelegd zijn door de dwaalleraars in zijn tijd, maar die bij ons nog voluit levend zijn, ook bij mensen, voor ons kan dat leven. 3 dingen die niet kloppen. En ze beginnen met als we zeggen. Vers 6, 8 en 10. Als we zeggen dat we met God verbonden zijn terwijl onze weg in het duister gaat, liegen we. Nou, zo gaat hij dat tot 3 keer toe doen. En de tegenovergestelde weg van Gods kinderen, die wij zullen gaan, die staat er dan tussen. En dat begint met, maar gaan wij onze weg in het licht? En begint met, als wij onze zonde belijden, God is licht. Jezus noemt zichzelf het licht van de wereld. En hij geeft, Jezus geeft, en hij heeft dat op aarde gedaan. Je kunt het in de Bijbel nog merken, als je over Jezus leest, dan komt dat licht van God op je af. Dat straalt naar je toe, in wie hij is, in wat hij deed. Hij zegt, ik ben het licht der wereld. En hij heeft dat licht gebracht in de wereld. Dan gaat het natuurlijk niet om een abstracte beschouwing over licht, met technische gegevens over wat licht precies is, golven en zo. Helemaal niet. Daar gaat het niet over. Licht staat hier voor alles wat goed en zuiver is. Waar en heilig en betrouwbaar. Dat is licht. Het licht waar het hier over gaat. Licht staat voor alles wat van God is. Bij hem hoort. Duisternis staat voor de zonde en het kwaad. Licht is waarheid. Duisternis is leugen. Radicaal komt dan de conclusie van Johannes in het stukje wat we lazen. Wie in de duisternis leeft, is niet verbonden met God. Dus wanneer iemand hier vanmorgen, van ons, bewust het leven van vergeving en liefde mijdt, en als je hardheid in je hart toelaat, of toestaat dat er een hard hart in je zit, dan leef je niet in het licht. Dan leef je niet uit de verbondenheid met God. En zult niet in het licht leven, broeders en zusters. Dat noemt Johannes in vers 8 en 10, zondigen zonder vergeving te ontvangen. Zondigen zonder vergeving te vragen. En dan blijft de zonde voor je eigen rekening. Het volgen van Jezus, broeders en zusters en jonge mensen, staat of valt met 2 belangrijke dingen. Ten eerste goed zicht hebben op Gods liefde. En ten tweede een goede verhouding hebben met je naaste. Voor zover het van jou afhangt. In het bijzonder met de broeders en zusters. Duisternis is alles wat niet bij God behoort. En wat zijn licht niet kan verdragen. En wat zijn licht niet wil verduren. Duisternis is het terrein van de zonde. Het nalaten te doen wat goed is. En bewust en graag doen wat God verboden heeft. Wij die geloven zullen in het licht van Gods vergevende liefde leven. En dat wordt gekenmerkt door precies het tegenovergestelde. Door openheid. Openheid naar God toe. Waardoor we vrije toegang hebben tot de Vader. En weten, ik kan met alles wat me vasthoudt en met mijn zonden en mijn moeite kan ik bij God terecht. Openheid. En op die manier leven in verbondenheid met elkaar als gelovigen. Ook in openheid. In de gemeente met elkaar optrekken kan mijns inziens alleen als wij weet hebben van vergeving door het bloed van het lam. En daarom die vraag van het radicale gedeelte nou eens naar ons toe. Bent u goed voor de mensen om u heen? Knik niet te snel ja, maar vraag het vandaag eens. Ben ik goed voor jou? Samenleven met de mensen in de gemeente kan alleen als je weet hebt van het vergeving door het bloed van Jezus. Want Jezus houdt altijd de liefde van God en de liefde voor de naaste bij elkaar. Het licht van Gods liefde verbindt ons met elkaar. En het licht van Gods vergeving herstelt de relaties wanneer er een breuk ingekomen is. Of wanneer er smetten op liggen. wat door de zonde wordt ontwricht, kan door Gods liefde worden hersteld en genezen. Ik weet het uit mijn eigen leven, maar te over. Het kan worden hersteld en genezen. Maar dan zal je radicaal moeten kiezen voor een leven in het licht. Kijk, broeders en zusters, tekortschieten doen we allemaal. Iedereen zondigt. Maar wie bewust leeft in dat wat God verbiedt, en wie bewust doet dat wat de naaste verdriet, die leeft in de duisternis. Zonder God. Dat is een kwalijke en een gevaarlijke zaak. Een duister leven van bijvoorbeeld drank of drugs, van occultisme of overspel, maar ook van slechte omgang met elkaar, maakt alles stuk wat je lief is. Vooral jezelf. En daarom wijst Johannes de weg van herstel. Hij wijst de weg door het geloof in het bloed van Jezus tot volkomen verzoening van al onze zonden. Hij wijst de weg van de vergeving en de reiniging van het kwaad dat wij deden. En dat komt voort uit een wandel in het licht. Het belijden van onze zonden betekent dat we instemmen met wat God van onze zonden vindt. Dat we zeggen, Heer, u hebt gelijk, het is verkeerd wat ik doe, wat ik deed. U hebt gelijk, dat is belijden. Hetzelfde ervan zeggen wat God ervan zegt. Gods oordeel gaat erover. En daarmee instemmen. En er ook een grote afkeer van krijgen. David zegt het zo in Psalm 32. Toen beleed ik u mijn zonde. Ik dekte mijn zonde niet langer toe en mijn schuld niet. Ik zei, ik beken, Heere, u mijn ontrouw. En u vergaf mij mijn zonde en mijn schuld. En wie denkt, zusters en broeders, mensen, wie denkt dat hij zonder zult beleiden kan, die staat zichzelf in de weg. En die dringt tussen een open relatie met God en jezelf in. Dan sta je jezelf in de weg. En dan dringt Gods leven en Gods licht niet tot je door. Dan kan ik preken tot ik een ons weg. Dan gebeurt er niets. Mensen die hun zonden ontkennen, zijn verdwaald omdat ze een verkeerde gids volgen. Op de verkeerde weg, een weg van duisternis. En daar misleid je jezelf door verkeerd zelfvertrouwen. Johannes zegt het heel scherp en radicaal. De waarheid is in hen niet. Omdat ze weigeren de feiten onder ogen te zien. Is jouw leven een leugen? Is er leugen in jouw leven? Dan is deze preek een aansporing om de mogelijkheid tot vergeving van zonden aan te grijpen. Want de Bijbel zegt, wie zijn zonden belijdt en nalaat, zal leven. Leven in het licht van God. Bevrijd. En naar ik zelf weet, lichtvoetiger dan ooit. Ik geloof. Alleen zo kan je openlijk en blij uitkomen voor je geloof en voor je leven als christen. Ik geloof, daar word je nou echt een blije christen van. Hoe weet ik dat? Omdat het voor je echt is gaan leven. Als je hebt ervaren dat je met schuld zat voor God en je hebt het beleden en je neemt zijn vergeving in geloof en vertrouwen aan, dan verandert er wat van binnen. Dan ga je opademen. Dan zeg je, oh Heere, wat een wonder. Het is bij het kruis gebracht. Het is weggedaan, weggedaan. Ik ben bevrijd. Dat is leven in het licht. Dan heb je weet gekregen, ervaring gehad met Gods vergevende liefde. De ervaring met de trouw van God. Die al ben je 100 keer gestruikeld, je voor de 101 keer weer vergeeft. En die je door zijn geest wil leren om niet te struikelen. Maar voor je 102e keer opnieuw zegt mijn kind, kom bij mij. De Heer is een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Exodus 34. Pastoraal en radicaal, zei ik. Inderdaad, er is nederigheid nodig om onze zwakheden voor God te erkennen. Maar wie zijn zonde concreet bij hem noemt en beleidt, diens leven wordt bevrijd. De Heere zal je niet wegsturen of afwijzen, maar vergeven. Hij zal je reinigen. Hij geeft je door de Heilige Geest de kracht om verleidingen te weerstaan. En misschien is dat niet jouw eigen ervaring en zeg je, ik faal zo vaak, maar het is wel de ervaring van de gemeente van Jezus Christus al de eeuwen door. Dus het kan wel degelijk. Dat is hoop. Er is hoop voor u, voor mij, voor ons. Door het leven in het licht. Laat je hoofd niet hangen. Maar richt je leven op Jezus met radicale overgave. Dat geeft je een enorme blijdschap. Een blijdschap die diep van binnen zit en eruit komt. Dat is leven in het licht met God. Ik wens het ieder van ons en mijzelf van harte toe en groeiend toe. De Heere zegene ons ermee. En daarom zeg ik nu amen. De preek is afgelopen, maar het kan natuurlijk niet anders dan dat na zo'n preek een uitnodiging komt. En daarom, kom vrijmoedig naar voren, hier bij het podium staan, als u met God stil, zachtjes, over uw leven wilt praten. Nog pregnanter, pastoraal en radicaal. Kom vrijmoedig naar voren, als u hier bij het podium met God over uw zonde wilt praten. Ik ga daar dan eerst staan, samen met u. Niet om maar wat te doen, maar omdat ik ook een zondig mens ben. En als ik gebeden heb voor mezelf, dan klim ik het podium weer op. En dan zal ik voor ieder bidden die hier staat. En dan gaan we de dienst afsluiten met het lied. Ik wil nu vragen of je de track 18 aan wil zetten van de muziek. Wie komt. Wie komt, die komt. Misschien vind je het heel moeilijk om naar voren te komen. Dat is niet erg. Je kunt ook rustig op je plaats blijven zitten. Het gaat om je hart. Maar als je kunt, ga dan staan. Laat dan zien aan God dat je menens is met de wandel in het licht. En daar gaat het om. Het gaat om de wandel in het licht. Om niets anders. En als we zo knielen en staan voor het aangezicht van God, dan spreek ik woorden van vergeving uit. Trouwe God, u ziet ons hier geknield en staan. In uzelf geheiligd en gereinigd, maar voor onszelf soms zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan. Van u wil ik zijn. Heer Jezus, we hebben de tijd genomen om te luisteren naar uw woord. We hebben gevoeld hoe uw geest werkt aan ons hart. En ik dank u dat ik nu uit de Bijbel genade mag verkondigen aan ieder die zijn zonde bij God belijdt. God is getrouw en rechtvaardig om u, om jou, die zonde te vergeven. En je te reinigen van alle ongerechtigheid. Daarvoor zond hij Jezus zijn zoon. Daarvoor stierf de heiland aan het kruis. Daarvoor was Golgotha. Daarvoor stroomde er bloed. Het kostbaarste bloed van de wereld. Voor onze zonden. Opdat wij, die onze zonden belijden, ervaren hoe trouw God is om je weer op te richten. En je met zijn geest te vervullen. Opdat je kracht krijgt om de zonde te weerstaan. En te leven in het licht van Jezus. Ik bid voor u. Het zijn er te veel om namen te noemen. Het zijn er zeer veel vanmorgen die staan of zitten. Ik bid voor jou. Dat de Heere je geeft waar je in je hart om gesmeekt hebt. Ik bid voor je. Dat je ontvangen mag. Van de Heilige Geest. Wat je nodig hebt om in het licht te wandelen. En ik bid voor je. Dat je de verbondenheid met God. En de verbondenheid met de broeders en zusters. Als een zegen van God mag ervaren. En als antwoord op je gaan staan en je bidden. De Heere zegene je. Met vergeving. En vrede. En rust. U. Die verlangt naar vrede. De Heere is uw vrede. Jij die verlangt naar kracht om de boze te weerstaan. De Heilige Geest wil je dopen met vuur. Open je hart voor de Geest van God. Vertrouw dat de Heere zijn werk in jou zal volbrengen. Zijn arm is niet verkort. Hij is dezelfde nu. De God van Elia. De God van David. De God van David. Ja, de God van David. Is de Vader. Van onze Heer Jezus Christus. Die vergeeft. En reinigt. Jouw leven. In Jezus naam. Amen. Zullen we gaan staan allemaal, dan gaan we het slotlied met elkaar zingen en Jezus hoop voor de volken.